Ja, dat is gewoon eigenlijk mijn hele jeugd geweest. Als ik 's avonds sliep, dan had ik zo'n intercommetje en dan kon ik op drukken. En dan kwam papa naar boven, want die was dan nog in de werkplaats aan het werk. Als ik iets vergat op school, kwam hij met de motor of met de scooter in zijn overal. Dan kwam hij de klas binnen en begon met spullen brengen of zo. Dus ja. Ja, echt altijd samen geweest met mijn vader. Niet dat mijn moeder er niet was, maar ja, mijn vader en ik op de zaak.
Vera groeide op boven en in Daytona Motors, de motorwinkel en werkplaats van haar vader en zijn compagnon. Ook toen ze ouder werd, bleef de motorwinkel haar leven, 40 jaar lang. Totdat van de ene op de andere dag alles veranderde. In deze laatste, extra lange aflevering van seizoen 1 van In Schiedam hebben we het over, hoe kan het ook anders, verandering. Verandering als donderslag bij heldere hemel. Sluipende verandering, die je pas na jaren opmerkt. De het wordt nooit meer zoals vroeger verandering. Maar ook de verandering waar heel veel mensen samen de schouders onder zetten. Want als er één constante is in de geschiedenis van de Hoogstraat in Schiedam, dan is het wel verandering. Maar nu eerst terug naar Vera, samen met haar vader op de zaak.
'S Morgens, we stonden op en dan gingen we naar beneden. En alle motoren, die stonden, want hier is een openingetje naar de schie. Dus mijn vader reed iedere motor naar buiten, om buiten de tentoonstelling. En ik ging dan op iedere motor zitten. En mijn vader reed dan die motoren met mij erbij naar buiten, zette ze neer. En dan later bracht hij mij tussendoor naar school. We waren ook met alle kinderen uit de buurt 1 dag bij ieder gezin. Omdat ze allemaal wel werkten, bijna allemaal wel. Dus een beetje ja, rond de Hoogstraat, allemaal gezinnen, deden we dat allemaal. Bijvoorbeeld op maandag waren alle kinderen bij ons, was de winkel gesloten. En dan speelden wij met kinderen beneden in de winkel. Ik zat gewoon als klein meisje aan de koffietafel tussen alle klanten. En daar liet ik mijn rapport zien.
De koffietafel was het kloppend hart van Daytona Motors.
Kijk, een auto sleutel je minder zelf, maar een motor is een hobby, hè? Een auto is gebruiksvoorwerp. Voor veel mensen is dat wel, weet je wel, iets waar ze heel trots op zijn. Maar een motor, toendertijd zeker, ja, kocht je omdat het je passie is en omdat het je hobby is. Daarom is de motorwereld ook heel leuk om in te werken. Omdat mensen zijn zo gepassioneerd, dat is niet normaal. Weet je, als je een BMW-rijder bent, heb je ook een BMW-trui en een BMW-onderbroek, zeg ik altijd. Dus dat is een hele leuke wereld om in te werken. Dat is heel bijzonder, omdat mensen... En dat zeg ik altijd, ik ben schoenenfreak, maar ik ga niet iedere week naar mijn favoriete schoenenwinkel om even te kijken en een bakkie doen. Maar motorrijders gaan iedere week naar hun motorzaak om even te kijken en een bakkie te doen. Dus dat is iets heel... En dan hoeven ze niks te kopen, hè?
Het kon haast niet anders of Vera ging in de zaak werken. De winkel groeide en verhuisde naar een grotere locatie.
Mijn vader is gestopt op zijn 60ste. Hij was een nieuwe eigenaar. En toen kon ik niet meer in de grote zaak blijven werken. Want ja, ik had tot mijn 30ste met mijn vader iedere dag samengewerkt. Dus toen kreeg ik van hem een pandje aan de overkant. Kreeg ik een bankrekening, een pandje. Hij zegt, Veer, ga jij daar je ding doen? Dus daar ben ik een outlet begonnen. Was net in de crisisperiode. Ja, dat ging als een trein. Dat ging echt heel goed. Dus toen zijn we, een paar jaar later zijn we verhuisd naar de A4, naar een heel groot pand. Ik ben een half jaar of een jaar later meegaan. Ben daar om de hoek, lang verhaal kort te maken. Ik werkte me echt de tyfus. In mijn eentje runde ik echt een hele grote zaak daar. En ik maakte echt bizarre omzetten. Ik ging voor het eerst in 4 jaar op vakantie. Ik kwam terug. Het was op vrijdagmiddag. En ik zie helikopters cirkelen. Mijn telefoon gaat. En er wordt gezegd, Veer, waar ben je? Ik ga thuis. Ze zeggen, je moet nu naar de zaak komen. En stond alles in de fik. Dus ja, dat was heel heftig. Want weet je, het was niet meer van ons, van de familie. Maar zoals je begrijpt, was het wel mijn leven. Want de klanten waren nog steeds hetzelfde. En de producten waren hetzelfde. En de mensen, dat is net als met leveranciers. Ik werkte weer met de kinderen van de mensen waar mijn vader had meegewerkt. Het is echt de familiewereld. Dan hebben we een loods in het industrieterrein gehuurd. Dan hebben we alles wat we konden redden naartoe gebracht. Dan hebben we 3 dagen lang... ongeveer een jaar omzet gedraaid. We hebben alles uitverkocht. En dat was in november. Toen werkte daar in een koud pand. En ja, weet je, emotioneel heel veel met je gedaan. Toen liep ik in Rotterdam. Toen dacht ik, ja, waar ben ik mee bezig? Ik had een dagje vrij of zo, rond de kerst inkopen. Ja, ik kon niet meer, dus toen ben ik naar de huidige baas gezegd, ik kan niet meer, ik wil het niet meer, het is klaar. Dus ik zeg, maar ik kan ook geen dag meer eigenlijk blijven werken, weet je. Het is bij mij emotioneel zo... En dat is best wel gek, want dat is echt mijn leven natuurlijk. Dus dat is heel heftig geweest. Dus toen hebben we wat kunnen regelen, dat ik eigenlijk meteen weg kon. En dus toen ging ik ook... Ik had niks te doen, dus ik liep maar over die Hoogstraat. En die Hoogstraat, want ik woonde op de Hoogstraat toen in mijn ouderlijk huis. En ik had het gevoel dat er wat ging gebeuren in Schiedam. Weet je, ik zag dat er... En ik merkte gewoon zelf en mijn vriendinnen dat wij dat als je... Weet je, even snel een leuk jurkje of even een leuk cadeautje. Dat kon ik niet in Schiedam. En ik kende Fons goed. Fons Okkersen van het centrummanagement. En daar al een keer mee gesproken, nog laten bezinken. Eigenlijk stiekem een plannetje geschreven een beetje. In augustus met mijn coach besproken. En 1 oktober had ik de sleutel. En 17 november ging ik kopen. Dus dat. Maar dan moet je nog hele kledingcollecties in gaan kopen, hè? Want dat doe je normaal een half jaar van tevoren. Ik ben gewoon op Instagram dagen gaan zoeken. Wat vind ik leuk qua merken? Wat mist er in Schiedam? Wat is tof? Gewoon afspraak gemaakt, merk gebeld. En iedereen super enthousiast. En gewoon doen, gewoon gaan. Dan moet ik wel zeggen, ik had echt een hele fijne coach. Echt iemand die persoonlijk en bedrijfscoach is. En zijn vrouw is dan branding, die heeft mijn logo ontworpen. Die heeft me geholpen om mijn doel... Ik heb echt een brandingplan, weet je, echt een strategie hadden we gemaakt. Dus van hoe... Ik heb het echt heel krachtig ingezet meteen.
Het lijkt een enorme stap van motorwinkel naar kledingzaak. Maar Vera ziet ook wel overeenkomsten.
Mannen in de motorzaak zijn eigenlijk net als vrouwen in een kledingzaak. Als een man voor het eerst een vrouw meenam naar de winkel, wist die vrouw niet wat haar overkwam om die man zo te zien. Een man transformeert, want het is zijn passie, het is zijn hobby. En dan moet alles perfect zijn, alles goed zijn. Ze kunnen een uur lang over hun bougie praten. Daar kwamen mannen ook gewoon een uur bij me aan tafel zitten als daar de tijd voor was. En gewoon praten over hun of motor of sociaal iets. En dat is wat nu ook gebeurt. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen ligt dit natuurlijk... Kijk, motoren was mijn leven en het werk was mijn passie. Alleen het verschil nu is dat ik voor mijn gevoel een verschil kan maken. Kijk, daar kon ik in meepraten en kon ik iemand adviseren in zijn veiligheid. En weet je kon er ook een luisterend oor voor iemand zijn natuurlijk. Alleen nu, mijn missie is, weet je, ik wil dat iedere vrouw zich mooi voelt. Ja, en dan komen natuurlijk heel veel verhalen op tafel. Want de een vindt Wetterrot daar, de ander vindt Spatader daar en de ander zus en zo. En daar komt, het gebeurt echt geregeld dat met verschillende vrouwen in een onderbroek of BH staan... En dat er best wel emotionele of persoonlijke verhalen uitkomen. En dat is wel het verschil wat ik nu maak.
Vera was dus goed voorbereid en opende vol enthousiasme de deuren van haar nieuwe winkel. Maar niet iedereen had er zoveel vertrouwen in.
Dat is echt het ergste wat er is toen die deur van die winkel opent. Meid, dat je dit durft. Hoe lang denk je dat je dit volhoudt? Hier, op die Hoogstraat? Ja, echt werkelijk, hè? Echt, als je onzeker was geweest, dan had je de deur dicht gedaan. Maar ik wist gewoon vanaf dag 1 dat dit ging slagen. En zo niet, nou, dan had ik het in ieder geval gedaan. Met volle moed en volle overtuiging. En ik was er gewoon zeker van. Ja, en dat is ook gebeurd. Ik zeg niet dat het, weet je, dat ik binnen ben helemaal nog niet. Ik heb nog heel veel te doen en te groeien, want het blijft Schiedam de Hoogstraat. Maar als je ziet dat dit kan, ja, dat is echt geweldig. En daarbij heb ik echt een heel lief supportteam omheen. De beste vriendin van mijn moeder, dat is echt... Nou ja, die woont dus om de hoek op de Langehaven. Dat is echt mijn steun en toeverlaat. En weet je, vrienden, als het brandersfeest is, Koningsdag of whatever... dan staan ze buiten achter een kraampje. In Schiedam moet het gegund worden. Dat is heel mooi.
Ja.
Want iedereen zegt dat, waarom in Schiedam, waarom ga je niet in Rotterdam? Ja, dan ben ik een van de duizenden. En hier ben je uniek. Dat is echt heel mooi om te zien. Dat kan hier in Schiedam. de mensen die nu binnenkomen, die mopperen niet zoveel meer. Maar ik heb er ook echt mijn mensen de winkel uitgezet. Of gezegd, eerst, je gaat nu eerst een rondje lopen. Kom je terug en dan ga je nog een keer vertellen wat je vindt. Echt letterlijk dat, hè? Letterlijk, zegt echt letterlijk. Dat ik er zo moe van werd op een gegeven moment. Dat er zoveelste binnenkomt. Hé, hey, schiet dan, want het is toch niks? Weet je? En dan zeg ik, nou oké, dan ga je nu daar. Dan ga je naar het museum. Ga je naar de Bonte Koe. Ga je daar een zus. Ga je naar zo. Dan ga je naar dat. En dan mag je terugkomen. Ja, en dit is gewoon iedereen die moppert. Moet je even een paar punten opnoemen, wat heel leuk is. En dan gaan ze wel weer lachen, denk ik.
De negativiteit van mensen die de Hoogstraat al langer kennen is ook niet zo verwonderlijk. Het is een poosje echt heel slecht gegaan met de straat. Er stonden ontzettend veel panden leeg en de straat verloederde.
Ik zeg, in die 10 jaar wilde je niet op de Hoogstraat zijn. Ja, dat was echt zo natuurlijk. Het werd steeds minder. En toen dacht ik, ja, er gaat nu wel wat veranderen. Er zijn zoveel leuke mensen in Schiedam. Moeten die Hoogstraat gewoon met z'n allen. En als ik het niet doe, weet je, wie doet het dan? Er moeten mensen beginnen.
Als je wilt dat er iets verandert, dan zal er iemand mee moeten beginnen. Ook de gemeente heeft in Schiedam meer dan 10 jaar lang geïnvesteerd in de Hoogstraat. Voor verhuurders was het vaak gunstiger om een pand leeg te laten staan dan om het voor een lagere huur op de markt te zetten. De gemeente moedigde hem met een gunstige regeling aan om de gevels van de panden op te knappen. Als de straat er net uitzag, was de kans groter dat er weer huurders zouden worden gevonden. Vera noemde het centrummanagement al. Samen met de winkelmeiden bemiddelden zij tussen startend ondernemers en pandeigenaren. Om mensen die een winkel wilden openen te koppelen aan een plek waar ze dat succesvol konden doen. Hoe minder leegstand de straat kent, hoe gunstiger het is om er een winkel te openen. Maar er moet iemand beginnen. Ook Halil en Elroy zagen kansen in de Hoogstraat. In aflevering 1 hoorden we ze vertellen hoe ze zelf de Hoogstraat bezochten als tieners. Inmiddels hebben ze er een winkel geopend.
We wonen allebei in Schiedam-West. We wilden graag een eigen winkel hebben. Allebei in Schiedam natuurlijk, dus we wilden op de Hoogstraat zitten. We komen allebei uit Schiedam, allebei hier geboren. En toen is ons oog op dit pand gevallen eigenlijk. Okay. En zodoende is het verder gaan rollen. Sportartikelen, ja, waarom sportartikelen? Omdat we hebben gekeken naar wat verkoopt in Schiedam. Waar lopen de mensen in? Waar is de vraag naar? En wat is er nog niet in Schiedam? Toen hebben we gekeken naar de passage. Nou, dat was 1 sportzaak, die liep wel goed. Dat was de enige sportzaak. En outlet, er was geen outlet in de buurt. Ook niet in Rotterdam, nergens eigenlijk. En dat vonden we wel bij Schiedam passen. Dus vandaar dat we eigenlijk op het outlet idee zijn gekomen. Dus wij hebben echt meer gekeken naar hoe ziet het er nu uit, de Hoogstraat. Niet met het idee van 10 jaar geleden, maar we hebben hier gewoon echt rondgelopen. Hoe ziet het er nu uit en wat willen de mensen? Je ziet bijna altijd mensen in sportkleding lopen hier. En die twee dingen hebben we geprobeerd te combineren, goedkoop en sport. En dus dat is de reden dat we nu 3 jaar later nog steeds bezig zijn, denk ik. Wij zijn in het begin... Hebben we klein ingekocht met het idee van we kijken even aan en dan kunnen we wekelijks veranderen. In het begin hadden we een andere lijn zeg maar van de producten die we nu hebben. We zijn nu toch wel meer op exclusieve schoenen overgegaan als we die kunnen vinden natuurlijk. Puur omdat we veel hebben geïnvesteerd in Instagram. En in het begin moesten we het echt hebben van de Hoogstraat zelf, de mensen die hier lopen. En ja, naarmate we verder gingen met promoten op social media. We doen alleen maar adverteren op internet. Nooit via folders of iets dergelijks. En ja, we kregen steeds meer volgers op Instagram en Facebook. Steeds meer verzoekjes of aanvragen, vragen uit Amsterdam, Enschede, noem maar op. Dus de lijn is wel wat duurder. Dus we hebben wel wat duurdere spullen nu in de zaken hangen in de winkel. Dat is wel heel erg veel veranderd vergeleken met de eerste week eigenlijk, hè?
Ja, de eerste week was nog best wel basic.
We kopen nu wekelijks in plaats van 1 keer in de maand of 1 keer in de anderhalf maand. Om te kijken van wat verandert er. Kijk, nu de zomer komt eraan. Mensen gaan vragen om korte broeken. Ze gaan vragen om zwemkleding, of slippers, zonnebrillen, noem maar op. Dus we houden het klein, maar wel wekelijks. En daardoor komen de mensen elke week terug. En ze weten nu ook welke dagen we spullen krijgen. Dus daar houden ze rekening. Dus ze komen wekelijks terug of sturen een berichtje. Dus noem maar op. Vandaar dat we willen wel graag vaak iets nieuws hebben. Niet 1 keer een heel grote partij. Dan hebben ze het snel gezien en dan zijn ze weer weg. Dus om ze vaker naar de winkel te krijgen, hebben we het ingedeeld in kleinere bestellingen. En dat werkt voor ons ook. Zo kunnen we echt zelf uitkiezen wat we echt willen. En hoeven we niet ja, geen spullen te kopen waarvan we denken van, maar dit is het net niet. Maar Instagram heeft voor ons, voor de winkel ook, heel veel, ja, heel veel veranderingen. Ja, het is gewoon heel veel veranderd. Nu willen alle, ja, wat jongeren willen altijd de duurste schoenen, de bekendste schoenen. Omdat zij natuurlijk dat bij andere mensen op Instagram zien. Daarop kunnen wij inspelen. Kijk, wij posten alles op Instagram. Maar als wij op tijdlijn gaan kijken, wij zien ook van andere mensen. Wij zien wat gewild is. Dus jullie hoeven eigenlijk niet meer echt te kijken naar wat wij mooi vinden. Wij kijken gewoon wat wordt het meest geliked. Waar is mijn volgers dan? Wat vinden zij leuk? Wat sturen ze door naar elkaar? Waar taggen ze elkaar onder? En dan proberen we een beetje op die lijn verder te gaan. Van ja, deze en die model of deze kleur of die kleur. Of, ja, het is gewoon duidelijk. Je hoeft alleen een half uurtje even te scrollen. En je weet toch gelijk wat is deze week hot en wat is not, zeg maar. Het is niet meer als ik me vergelijk met mezelf. Ja, vroeger kreeg ik ook Nike sneaker, moest ik er ook 6 maanden minimaal mee doen.
Nee.
En nu, ja, het is veel makkelijker geworden, lijkt wel. En dat is, ik blijf erbij, dat is echt door Instagram. Die kinderen zien bij iedereen, ja, iedereen kan het nu als het ware, om het maar zo te noemen, showen. Wat ze hebben. Ja, vroeger zag je het alleen op schoolplein of als je buiten was. Maar nu zitten ze thuis te gamen. En als ze niet zitten te gamen, zit je op Instagram te scrollen. Oh ja, die heeft nieuwe schoenen, nu moet ik ze ook hebben. Het is steeds meer, ja.
Dat is een lopend vuurtje.
Ja. Het heeft echt heel veel veranderd. Voor iedereen. Voor alle winkeliers, denk ik wel hoor.
Denk je dat het een voordeel is dat jullie jong zijn nog? Dat, jullie
dat heeft er meer... ook wel mee te maken.
Ja, wij zijn wel echt in tijdperk beland, zeg maar. Het echt aan het groeien is. Dus wij hebben allebei meegemaakt.
Ja.
Wij hebben meegemaakt toen er geen social media was. Wij hebben meegemaakt dat je gewoon bepaald, wat we net zeiden, donderdagavond aan de stad om je vrienden te ontmoeten. Maar nu, ja, wij zijn er ook schuldig aan hoor. Wij zijn ook wel, om het maar zo te noemen, luier geworden. Je gaat minder naar buiten omdat alles binnen, ja, in je broekzak zit. En doordat wij allebei de kant hebben meegemaakt, hebben wij ook nog klanten die niet, ja, die nog van de oude stempel zijn, om het zo te noemen. En die... ja, die willen graag persoonlijk contact, die willen gebeld worden, die willen foto's binnenkrijgen. Dus wij hebben het, zeg maar, ja, zoals je van allebei de kanten meegemaakt. Allebei, ja, alles wat we doen, alles wat we hier beslissen is gebaseerd op beide kanten, zeg maar. Op beide situaties.
Ik sprak Khalil en Elroy meer dan een jaar geleden en ik vroeg me af hoe het nu met hen ging. Nu veel fysieke winkels dicht zijn, hebben zij vast een voordeel met een webshop, dacht ik.
Nee, webshop is al een hele tijd gesloten. We hadden nog wel via Instagram berichten over ja, aanvragen en dergelijke. Maar het was niet echt zo heel druk ook. En dan moest ik het weer achterlaten. Moest ik naar de winkel komen om producten op te pakken en af te gooien bij PostNL. Dus we dachten, ja, ik post bijna niks meer. Ik kreeg geen nieuwe producten, dus minder interactie met mijn volgers. Er is nog wel import, maar producten zijn nog, komen weinig nieuwe producten bij de leverancier. En een aantal winkels in Nederland met wie ik samenwerk, die zijn ook gesloten. Dus het is nu even aankijken wat we kunnen krijgen. Maar we hebben nog wel wat voorraad hoor. We hebben nog wel een beetje genoeg om de komende paar weken vooruit te komen, zeg maar. Het zal nooit echt zo zijn dat we niks kunnen inkopen, want daar hebben we al 4 jaar nu aan gewerkt. We hebben altijd wel producten. Ja, trainingspakken doen het altijd goed. Het was eerst een tijdje een probleem met trainingspakken of we die wel konden krijgen. Nu hebben we heel veel trainingspakken. We kunnen als het nu willen, we kunnen nu nog steeds wel hoor, wekelijks 40, 50 pakken inkopen. Alleen het is nu even aankijken. Als het echt rustig is, is het een beetje zon om de winkel weer vol te gooien. We hebben meer schoenen nodig op dit moment. Door de quarantaine, door de lockdown is iedereen aan het hardlopen nu. Misschien heb je dat zelf ook al opgemerkt. We zijn een beetje aan het kijken van wat zullen we inkopen, wat kunnen we inkopen. Toen we waren 3 weken gesloten. 3,5 week? Zoiets?
2,5.
2,5 week. 2,5 week. En toen kwam erop, zag ik in de AD dat meer winkels open gingen. Schoenenwinkels, sportwinkels. En dat de consument er weer meer vertrouwen in had. Dus vandaar dat we eigenlijk woensdag al zagen we dat op woensdag zagen we het, hè? Ja. Woensdag las ik dat in de AD en donderdag gingen we gelijk open. We zijn nu weer bijna 2 weken open. Ja, we proberen het beste van te maken, hè?
We zitten midden in een van de grootste en meest acute veranderingen die we ooit hebben meegemaakt. En net als hun buren kunnen Khalil en Elroy maar één ding doen. Mee veranderen. Ook als je nog niet precies weet wat dat betekent.
We hebben stickers papier op het raam geplakt voor de max 2 klanten en 1,5 meter afstand. Het is goed te overzien, het is een overzichtelijk kleine winkel. Dus we kunnen heel makkelijk overzicht houden en mensen aansturen. Maar ze zien, lezen het vanzelf ook hoor. Als ze twee mensen in de winkel zien, dan wachten ze automatisch voor de deur. Dus ze houden zich er ook aan.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle winkeliers die nu net zo hard werken als ze altijd hebben gedaan, het gaan redden. Het water staat sommigen al weken aan de lippen. Niet alleen in Schiedam. Na de vele leegstand zijn nu de meeste panden weer gevuld. Het beleid van de gemeente heeft daar vruchten afgeworpen. Maar de straat is nog steeds kwetsbaar.
Er zijn genoeg winkels die net zijn begonnen. Die net in februari zijn begonnen, net in januari zijn begonnen. Die zijn allemaal dicht en het wordt spannend voor hun. Het wordt echt heel spannend of ze het gaan volhouden. De overheid is natuurlijk wel goed bezig met steun aan... Kijk, de huur is hier heel laag. Het is nu, als je een steun, wat is het, 4000 euro krijgt, kan je het even 3 maanden uitzingen. Maar je moet ook zo zien dat je 3 maanden geen inkomsten hebt. Dus je betaalt niks uit eigen zak, maar er komt ook niks binnen. Als je dan net begint, of je bent een half jaar begonnen in Schiedam, na eerste half jaar of een jaar verdien je al niks. En als je dan al net meer omzet begint te maken en er gebeurt zoiets wat er nu aan de hand is, dan moet je even weer drie maanden achteruit, zeg maar. Dus al hoef je niks uit eigen zak te betalen, de vraag is nog steeds, kan je wel doorgaan? Want je verdient niks. De meeste mensen hebben een gezin, kinderen. Het is echt... voor Schiedammers is het nog zwaarder dan normaal. Want mocht het weer opengaan, is het ook niet echt dat de mensen de deur plat lopen, zeg maar, hier op de Hoogstraat. Dus je moet even kijken wat je kan doen om het na opening, om het weer druk te krijgen, zeg maar, in de zaak.
Het is niet gek dat we in deze tijd vooral oog hebben voor acute veranderingen en de financiële en emotionele uitdagingen die dat met zich meebrengt. Maar we moeten ook niet vergeten dat de wereld om ons heen eigenlijk altijd verandert. Als ik de verhalen van Vera en Halil en Elroy vergelijk met het rijlen en zeilen van een kledingwinkel zo'n 60 jaar geleden, kan ik haast niet geloven hoeveel het in die tijd veranderd is. In aflevering 4 maakten we al even kennis met meneer Jansen. Precies 100 jaar geleden openden zijn ouders Jansens kledingmagazijn.
En toen hadden ze Schiedam uitgezocht. En toen waren er een heleboel die zeiden van, kun je nou godsnaam in Schiedam gaan beginnen? Maar dat hebben ze toch gedaan. En het is 75 jaar zo gebleven.
Oké, er is dus één ding wat in ieder geval niet is veranderd. Maar verder was een kledingwinkel in 1920 echt heel anders dan een kledingwinkel nu. In de krantenbank van het gemeentearchief vond ik een omschrijving van Jansens kledingmagazijn, van toen de winkel opende.
De nieuwe winkel op den hoek van Kortedam en Hoogstraat, die ten gevolge van den oorlog zo geruime tijd op een vast emplooi heeft gewacht, tijdens den oorlog echter reeds gebruikt is geworden als gemeentelijke winkel voor kleding, is eindelijk definitief in gebruik genomen en zal hedenmiddag te 3 uur geopend worden. Als Jansens modemagazijnen, meervoud zelfs, Jansens modemagazijnen, zal zij landelijk tonen hoe uitstekend haar, oh, wat staat daar? Etalageruimte zijn. Maar de exploitant zal daarbij tevens aan het publiek laten zien dat hij die ruimte nuttig weet te gebruiken. Jansens modemagazijn streeft ernaar specialiteit te zijn in blouses, rokken, voile stoffen en japonstoffen in alle kleuren en modeartikelen zoals het daarbij behoort. Een keurig paskamertje is er aangebracht en eveneens een kantoor. Zaterdagavond zal de gehele winkel geëtaleerd worden.
Geëtaleerd, dan doen ze ook voor de deuren etaleren. Deze voeren allemaal, hè. Als ze gesloten waren, dan werd voor de ingang werd geëtaleerd. Deed je alle winkels, deed je dat. Ja, geen slager natuurlijk, maar zo'n confectie natuurlijk zeer zeker.
Had je nog net iets meer ruimte om je waren te tonen?
Ja, dat was een of andere modetrend om dat te tentoonstellen.
Oh, vandaar. De afsluitingen der etalageruimte zullen dan weggenomen worden, zodat men zondag door de ramen den winkel in zijn geheel zal kunnen overzien en de smaakvol geëxposeerde artikelen bewonderen.
Jansens kledingmagazijn was een winkel voor de betere dameskleding in Schiedam.
Maar we hadden net zoveel klanten buiten Schiedam als in Schiedam. We hadden ze uit Delft en uit Rotterdam en uit Den Haag. Ook nog wel verder uit Brabant. En een dokter uit Enschede, die kwam altijd bij ons. Die woonde vroeger in Schiedam. En dan waren ze weg. En dan kwamen ze nog terug. En elk seizoen zag je ze. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk ook heel anders. De mensen zijn niet zo gebonden aan een zaak. Die kopen waar ze waar ze het zien.
En hoe denkt u dat het komt dat mensen toen helemaal naar Schiedam kwamen voor hun kleding?
Ja, hoe komt dat? Op de eerste plaats natuurlijk omdat ze natuurlijk ergens goed geholpen werd. Ja, de mentaliteit was toen zo. Als je bij een zaak was, dan bleef je daar als je tevreden was. De jongeren die willen steeds wat anders, hè. Die kopen niet iets waar ze 4, 5 jaar mee doen. Die kopen wat en dan moet het eruit op. Dus ze zijn niet meer zo gehecht, hè. En het was in de tijd dat ik daar was. Was het wel zo dat ze zo gehecht waren aan de zaak.
En hoe vaak zag u een klant dan?
Nou, meestal elk seizoen. De zomerseizoen en het winterseizoen. Als dat uit was, we hadden ook folders die we rondstuurden. En dan kregen we die mensen. En de trouwe klanten, die kregen allemaal. En die waren ook al altijd heel lang klant.
En kochten klanten, die kwamen dan 1 keer per seizoen. En kochten ze dan een hele garderobe? Of kochten ze een stuk?
Ze kochten, er waren erbij die kochten 1 ding of zo, of 2 ding. Maar er waren er ook bij die kochten een heleboel. We hadden een klant en die woonde in Rotterdam. En die kwam elk seizoen. En dan zag ze een jumper en die vond ze mooi. En dan hadden we hem in andere kleuren, dan nam ze bijvoorbeeld in 3 kleuren, nam ze. Ja, heel bijzonder natuurlijk om dat te doen, maar ik ben wel eens in die kamer geweest waar ze de dozen opgestapeld hadden. Ik vraag me af of ze het allemaal gedragen hebben.
En hoe wist u dan wat de mode zou gaan worden?
Of? Nou, ze brachten de collectie uit en dan kon je gaan kijken. En we hadden dan altijd afspraken ermee. We hadden bijvoorbeeld Delmot en die zat in een hotel bij Amsterdam. En daar kon je, die waren dan 1 of 3, 4 in Nederland met de mannequins erbij. En die logeerden daar ook. En er was een maand of 2 maanden zaten die daar elke dag. En dan kwamen ze 's ochtends en 's middags, soms ook nog 's avonds een keer, kwamen de klanten uit Nederland dus hun inkopen doen en dan kon je dan bestellen.
En met de mannequins bedoelt u het waren meisjes of het waren poppen?
Nee, er waren meisjes. En hingen alle kleding hingen allemaal in 1 rits, hing het allemaal uit. En dan werd dat allemaal gepast. Maar die mannequins, die moesten zich omkleden. Maar dat gebeurde achter die rekken met die kleding. Dus je zag eigenlijk niks. Maar het gebeurde zo, want die moesten dan weer uitdoen en de volgende weer aandoen. En ze hadden geloof ik 5 of 6 mannequins bij zich, hoor. Dus je hoefde niet lang te wachten eer dat je weer wat zag. Het werd goed geregeld en die bleven daar intern, die bleven daar gewoon logeren. Maar daar gingen we elk seizoen heen. En dan had je al het idee in je hoofd, dat koop ik en dat is waarschijnlijk voor die. Dat vindt hij leuk en dat, dus, ja, dat deden we. Dat wordt tegenwoordig ook niet meer gedaan. Hè. Dus het is allemaal zo anders.
Maar u kende de smaak van uw klanten zo goed, ja, dat u kon voorspellen?
Nou, het was zelfs zo sterk dat ik zei, je moet dat niet nemen, want het lijkt veel te veel op wat u toegekocht hebt.
Dus u gaf ook advies?
Ja, je gaf zeker advies, ja. En dat was heel mooi en dat vonden ze, dat bindt de mensen natuurlijk ook, hè. Of als er bijvoorbeeld iemand die elkaar kende iets gekocht had, zeiden we het ook. Dan zeiden we, we moeten er wel rekening mee houden dat die en die dat ook hebben, vinden ze dat erg. En dan zei de een, ja, ik vind het niet zo leuk, en de ander zei, nou, dat maakt het niet uit.
Meneer Jansen zei het zelf ook al. Er is een hoop veranderd. Haast zonder dat we het zelf door hebben gehad. Pas als je terugkijkt, valt het op. We zijn bijna aan het eind gekomen. Maar ik heb nog 1 laatste verhaal voor je. Van Ria, die in 1987 haar slijterij begon. En de mooiste en de somberste dagen op de Hoogstraat heeft meegemaakt.
Daarvoor was ik ook al jaren slijter. Maar ik wilde heel graag voor mezelf beginnen. Onder andere ook bij het groot winkelbedrijf gewerkt. En ik dacht, nou, dit kan ik ook, maar ik denk dat ik het ook beter kan. En toen zocht ik een winkelpand, maar voorwaarde was wel dat ik erboven kon wonen. Want ik had 2 puberkinderen en die wilde ik graag bij me hebben, in de buurt houden.
Ja.
Ja, ja. En mocht ook niet te duur zijn. En dit pand stond al jaren leeg en het was best wel in slechte staat. En nou ja, daar was dan ook de prijs naar. Wel van tevoren gevraagd. Ik heb 5 broers. Van, joh, willen jullie me komen helpen? Dat was de enige manier om het op een redelijke manier opgeknapt te krijgen. En geschikt te maken voor winkel en boven voor woonhuis. Maar de prioriteit lag echt bij de winkel, omdat daar brood in verdiend moest worden. Het was toen in de tijd dat bijna alle panden wel verhuurd waren en nog steeds winkels waren. Dus er was een enkeling wat leeg stond. En, maar ja, omdat dit pand zo in slechte staat was, ja, was het nog te koop. Omdat het, ik moet zeggen, dat ik heel veel medewerking van de gemeente heb gehad. Omdat zij toch ook wel het fijn vonden dat iemand hier serieus iets van wilde gaan maken. En ook bewoning werd toen al gestimuleerd boven de winkels. En ook een beetje een rotte appel, wat weer ineens aantrekkingskracht had in de vorm van een verkooppunt. Vandaar, ze waren wel een beetje blij met me. Ik ga geen dag, en ik woon natuurlijk hierboven zoals ik net zei, ik ga geen dag met tegenzin naar beneden. Ja, ik heb echt heel veel golfbewegingen meegemaakt. Hè? Dus 7... Het lijkt wel iets uit de Bijbel, maar 7 vette jaren toen toch ineens ging dat wel inzakken. En toen kreeg je weer een opleving met, ja, de, zeg maar 10, 15 jaar maximaal. Toen was het wel een beetje een dieptepunt. Toen vond ik toch wel, deze winkel weg, die weg, er kwamen winkels. En binnen een half jaar waren ze weer verdwenen. De consument was negatief. Van ja, dat zal wel weer. En als men een nieuwe winkel zag, dan nou, voor hoe lang? Hè? Dus een beetje een negatieve spiraal. En ik heb daar wat voor moeten praten om te zeggen, ja, maar gaat u nou eens over de Hoogstraat lopen en tel nou eens de volle winkels in plaats van de lege. Dan heeft u A, een leukere dag. En B, je komt tot de ontdekking dat er eigenlijk best wel veel winkels zijn. Maar het is een hele lange straat. En het is een utopie om te denken dat je al die winkels weer bezet krijgt. De kwaliteit van de winkels, dat vind ik heel belangrijk. En zolang je er daar maar een aantal van hebt, waar mensen bewust voor op de fietsje of aan de wandel willen gaan, dat is een kern van een goed winkelbestand. En ik denk dat nu dat punt is bereikt, ja. Dus nou moeten we werken aan de kwaliteit van de winkels. En ik hoor het aan de geluiden op straat. Mensen voorbij lopen en zeggen, nou, het knapt toch op, hè, hier. Dus dat negatieve, dat is echt omgezet in een positieve opgang.
Ja.
Ja, dat is echt merkbaar. En dan voelen mensen zich ook weer prettig in de straat, hè. Als ze dat zien en merken. En het straalt ook op jezelf af, hè.
In het voorjaar van 2019 begon ik met de voorbereiding van deze podcast. Ik had toen niet kunnen voorzien dat het voorjaar van 2020 er heel anders uit zou zien. We staan voor ongekende uitdagingen en niemand weet hoe de Hoogstraat in Schiedam er over een jaar uit zal zien. Maar ik ben niet pessimistisch en wil eindigen met de wijze woorden van Ria, die nu haast meer dan ooit relevant zijn.
Het lijkt net of we het met z'n allen doen.
Dat was hem dan. het eerste seizoen van In Schiedam, een podcastserie van Stedelijk Museum Schiedam. We horen graag wat je ervan vond. Laat een review achter of stuur me een mailtje. merel@stedelijkmuseumschiedam.nl. Voor seizoen 2 geef ik het stokje over aan Sanne van Dalen, onze stagiaire stadsgeschiedenis en historische collecties. Hoi Sanne!
Hoi Merel!
Welk stukje Schiedam ga jij verkennen?
In het tweede seizoen ga ik op onderzoek uit naar het heden en verleden van de LHBTI-gemeenschap in Schiedam.
En waarom heb je dat onderwerp uitgekozen?
Schiedam speelt een belangrijke rol in de LHBTI-geschiedenis van Nederland. Het is namelijk de laatste plek waar iemand vanwege seksuele voorkeur ter dood is gebracht.
Jeetje, dat is wel een heftig onderwerp.
Dat klopt, maar er zijn ook mooie verhalen uit de stad.
Ik kijk heel erg uit naar seizoen 2. Seizoen 2 van In Schiedam start op 15 mei. Elke 2 weken komt er een nieuwe aflevering uit. Mis niks door je te abonneren in je podcast-app, iTunes, Spotify of door onze website in de gaten te houden. stedelijkmuseumschiedam.nl. Dank aan Vera, Halil, Elroy, meneer Jansen en Ria. De jingle werd gemaakt door Walvisnest.